Nou, het past me weer een weekje, hè? God. Brad Pitt ligt weer onder vuur. En Ozempic, het diabetesmedicijn dat nu vooral de krantenkoppen haalt omdat het als afslankmiddel wordt gebruikt, blijft eigenlijk alle gemoederen maar bezighouden. En dan is er natuurlijk nog de ophef over de cosmetische kliniek van Roy Donders. Ja, je hoort het goed. De cosmetische kliniek van Roy Donders. Het wordt een heerlijke dynamische opname, heren.
Leuk.
Zijn we er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
We gaan beginnen. Mijn naam is Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. Brad Pitt en zijn kinderen kunnen niet meer door één deur. Zijn tienerzoon, Pax, schreef in 2020 op Insta wat voor een klootzak zijn vader wel niet is. Afgelopen week werd duidelijk dat dit ook echt van Pax was en niet van een nep-account. Ook is er naar buiten gekomen dat Sahara Pitt, zijn zusje, van achternaam is veranderd. Namelijk Sahara Jolie in plaats van Pitt. Ja, het gaat niet zo heel erg lekker, Erik, met het imago van Brad Pitt.
Nee, en dan kun je het eigenlijk in twee delen opsplitsen. Want het gaat qua roddels en achterklap gaat het niet echt de goede kant op met hem. Maar carrière technisch gezien gaat het hem supergoed voor de wind. Hij heeft ook echt een heel fantastische PR-machine achter zich. Kijk, hij heeft altijd best wel veel, hebben hem op de achtergrond gezien. Hij deed nooit iets. Nou, nu neemt hij zijn moeder mee naar première. Staat die journalisten super hysterisch enthousiast te worden. Zij doet er zelf echt wel wat aan om gewoon in een goed daglicht te komen te staan zelf. Maar ja, hier zegt hij dus allemaal niks over. Dus het grote publiek, die blijft daar maar omarmen. Maar deze verhalen, ik vond die Instagram-post van Pax echt wel heftig, hoor. Gewoon echt, je bent een verschrikkelijke vader. De andere kinderen zijn bang voor je. Je bent een van de meest erge mensen die ik ooit heb ontmoet. Het komt nooit meer goed. Het was echt wel pittig om dat te zeggen over je vader. En het strookt dan wel weer met de verhalen die er dus via de rechtbank van Angelina Jolie naar boven komen. Hè? Dat hij dus alcoholist was of te veel dronk. Daardoor agressief werd, haar geslagen zou hebben. Dus dat klopt allemaal met elkaar.
Maar dat is dan dus later pas gekomen. Ja. Eigenlijk in het huwelijk van Angelina Jolie. Want Jennifer Aniston, die zegt nog steeds, nou, ik heb dit nooit meegemaakt en ik ken hem helemaal niet zo. Dus er is later iets gebeurd.
Ja, dus dat zou dan in combinatie zijn met die twee misschien. Of hij zat niet goed in zijn vel. Of ja, er kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Maar goed, voor Angelina is er inderdaad niks naar buiten gekomen. Jennifer Aniston, maar Gwyneth Paltrow bijvoorbeeld ook. Hè, die heeft ook alleen maar gezegd, nou, want het is een lieve man en alles. Dus dat, maar goed, daar zit zoveel tijd tussen. Je weet ook niet wat er gebeurd is. Overigens kun je natuurlijk ook niet, kijk, al die rechtszaken lopen op niks uit, omdat er nul bewijs is dat die blauwe plekken en zo, of die dan daadwerkelijk door hem zijn gekomen. Dus het juridisch komen ze er ook eigenlijk niet uit. En het is natuurlijk ook gewoon heel pijnlijk dat het nog steeds een vechtscheiding is. Want we hebben het hier al jarenlang over en zij zijn op papier nog steeds niet gescheiden, omdat ze dus niet uit die hele voogdij komen. Dus er is heel veel gedoe over die kinderen. Angelina wil ze de hele tijd zien. Brad Pitt wil ze natuurlijk ook zien. Zij claimt het allemaal op dat hij agressief zou zijn en boos zou zijn. Nou goed, dan kun je zeggen van, goh, het is een boze moeder die haar kinderen wil beschermen. Maar ja,
nou,
dat kun je zeggen. Maar dat zou je van tevoren kunnen zeggen. Maar nu je al die aantijging van die kinderen ook hoort, en als je dan dus van dit explosieve bericht van Pax dan hoort, denk je, oké, nou, er zit dus wel echt een kern van waarheid in. Zo'n achternaam die dan wordt veranderd. Ik bedoel, dat zegt natuurlijk wel heel veel. Dus dat heel veel mensen nog zeggen van, ja,
maar
ja,
dat ook kan de ene ouder natuurlijk de andere indoctrineren of het kind indoctrineren.
Ja.
En dat vind ik er heel erg lastig aan. Wat er ook is gebeurd, hè, ik was er niet bij, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar wat er ook is gebeurd, je laat als moeder je kind dit nooit openbaar op Instagram zetten.
Nee, en
uit bescherming voor je kind.
Ja, kijk, want dat is natuurlijk ook lastig aan dit verhaal. Kijk, het gaat heel een keer over Brad Pitt en hoe hij erin staat. Maar Angelina, die speelt het wat dat betreft ook best wel slim. Hè? Want ze houdt zich heel erg op de vlakte bij heel veel dingen. Ze zegt eigenlijk niks. Alleen, er komen dus wel van dit soort details naar buiten, worden er gelekt of die gaan naar buiten. Dat je ook denkt, maar dat is natuurlijk ook best wel vreemd. Hoe kan dat nou eigenlijk? Als je gewoon je kinderen wil beschermen of je gezin wil beschermen, dan zou je inderdaad zeggen als moeder van, nou, hou dat even binnenskamers, hou dat hier. Dus ik denk dat er ook van die kant wel wat dingetjes naar buiten worden gelekt om
lijkt,
de media te beïnvloeden.
Het lijkt heel sneaky, want we weten wat Angelina Jolie ervan vindt, omdat die scheiding nog steeds niet rond is, omdat die rechtszaken spelen. Dus ook al houdt ze dan formeel haar mond, we weten dat ze hem vreselijk vindt. vindt. En dat ze nu haar kinderen dus het laat zeggen, dat ziet er heel sterk uit. En misschien vinden die kinderen het zelf ook. Hè? Dat
maar dan nog Bridget, laat je maar, het niet, als je zo beroemd precies. bent op Instagram zetten, dat de hele wereld daarvan mee kan genieten en mee kan lezen. Ja. Uiteindelijk, wat heb je daaraan?
Nee. Ja. Dat is, dat is ook zo. En er is natuurlijk ook heel veel gedoe geweest over die wijngaard, hè, die ze samen hadden. 50% hadden ze allebei. Nou, Brad Pitt zou dat dan overnemen, 100%. Toen heeft Angelina dat ook weer via allerlei omwegen aan een grote concurrent verkocht. Dus dat zijn ook allemaal van die dingen dat je denkt, huh, er zit gewoon zoveel oud zeer, pijn. Ja. Er is van alles aan de hand waar zij ook in zeggen van, nee ja, we willen er samen uitkomen. Maar goed, wat jij ook zegt, dat blijkt uit de praktijk niet. Als je links en rechts aan kijkt wat er gebeurt, denk ik, nou volgens mij niet. Zij kan zijn bloed wel drinken. En dat blijkt uit alles.
Recht,
en dat
mag ook. Alsjeblieft, betrek die kinderen er niet bij.
Laat ze uit.
Goed recht. Het is wel, ik bedoel, misschien was hij een slechte vader. Daarom wil ik die kinderen best voordeel van. Maar zij is zo duidelijk een rancuneuze ex. Ik vind rancuneuze exen geen leuke mensen.
Maar dan is het nog steeds haar goed recht om zijn bloed te willen drinken. Nou, dat moet ze verder zelf weten. Ja, daar hield ze sowieso altijd wel van, hè? Van bloed drinken van anderen en zo.
Draait het hand niet voor om.
Een beetje een aparte in deze.
Een serpent.
Nou ja, dat zover wil ik niet gaan. Want nogmaals, ik ken haar niet persoonlijk.
Ik vind haar nog steeds wel heel knap trouwens. En hij is ook nog steeds heel knap.
Bloedknap, die twee. Maar ja, daar bereik je het dus blijkbaar ook niet mee in het leven.
Word je blijkbaar geen leuker mens van.
Nee.
Eventjes over, want we gaan nu heel erg diep in over hun relatie. En daar hebben we het al natuurlijk heel vaak over gehad. In die end, nu, waar ze staan, lopen zij beide hierdoor opdrachten mis?
Nee, kijk Brad Pitt en kijk in Hollywood zijn ze natuurlijk.
Jij kent Brad, dus je weet
precies,
hoe hij
precies.
Is,
en kijk in Hollywood reizen sowieso hun handen niet voor om gewoon weg te kijken van dingen, tenzij het echt niet meer anders kan. En dat is in dit geval ook wel een beetje zo. Kijk, hij is niet veroordeeld nogmaals. Kijk, we hebben natuurlijk die hele Kevin Spacey zaak gehad. Dat was heel groot. Er stonden heel veel slachtoffers op. Was in de media uitgebreid. Johnny Depp, Amber Heard was natuurlijk ook heel groot. Dus dan als er stront aan de knikker is, dan zijn filmmaatschappijen snel geneigd om te zeggen: oké, maar hier gaan we niet meer werken. We trekken onze handen ervan af. Bij Brad Pitt valt het eigenlijk wel mee. Ik bedoel, we hebben wat zaken gelopen. Alleen het is allemaal niet heel groot en allemaal niet bewezen. Dus dat loopt allemaal wel. En ja, hij gaat gewoon lekker. Hij speelt in de ene film naar de andere. Produceert ook nog van alles. Dus en zijn imago is dus ook. Hij komt gewoon nog op feestjes. Is daar super verwelkomen. Wordt hij met open armen ontvangen. De pers is ook heel positief over hem. Ja, dus eigenlijk heeft hij er zeg maar vrij weinig mee te maken. En Angelina ook niet hoor, want zij doet gewoon niet zoveel. Maar zij doet wel gewoon de dingen die ze altijd al deed.
En wat ik ook heel sterk aan Brad vind. Ik vind eigenlijk al een sterke. Je moet gewoon je poten thuis houden. Wat er ook, weet je wel.
Amen.
Absoluut. Maar ik vind het wel heel sterk van hem. Op een gegeven moment heeft hij ook ergens gezegd. Luister, ik had een drankprobleem. Ik ben over grenzen gegaan. En je doet als je een drankprobleem hebt mensen pijn. Daar ontkom je niet aan, maar nu weet ik beter.
Dat was de
kern.
Precies, wat er natuurlijk bij types als bijvoorbeeld Kevin Spacey, vind ik, mis is gegaan. Die heeft natuurlijk altijd tot de laatste snik alles ontkend. En nee, er is niks gebeurd. En mijn interpretatie is heel anders geweest. Denk ik, ja, dat is gewoon slappe hap. Want als er zoveel slachtoffers zijn, er speelt zoveel. Brad Pitt heeft dat inderdaad anders aangepakt. Hij heeft niet in geuren en kleuren alles verteld, maar wel gewoon het bij zichzelf gehouden. Gezegd van, ik had dat probleem, het is gebeurd. Er zijn geen fijne dingen gebeurd. Ja, dan ben je er ook vanaf. Weet je, dan heb je het gewoon verteld. Is het out there? Is iedereen helemaal, zeker in Amerika, een soort jubelstemming? Oh, fantastisch. Hij zoekt het bij zichzelf. Wat fijn. Hij toont berouw. Nou ja, dan is het ook meteen klaar. Punt en door. En dat is natuurlijk wel echt super slim.
Ja, en Brad Pitt, ik hoorde ook geruchten dat hij weer bij Jennifer Aniston uithaalt. En zij natuurlijk ook bij hem, want zij is nog steeds heel erg verdrietig over de dood van Matthew Perry. Hebben ze elkaar misschien weer een beetje gevonden?
Ja, dat lees ik ook, dat soort verhalen. Maar dat moet ik persoonlijk altijd wel een beetje om lachen. Dat er dan staat, ja, Jennifer Aniston, die las de verhalen in de headlines. En die hing meteen aan de telefoon. Ik denk niet dat zij dingen in de krant moet lezen voordat ze hem gaat bellen. Ze hebben inderdaad wel heel lang contact gehad. Jennifer Aniston heeft overigens, doet ze ook heel goed, heel slim, altijd fantastisch contact gehad met haar exen. Dus dat doet ze gewoon heel goed. Brad Pitt in dit geval ook. Kijk, die scheiding van hun, die verliep eigenlijk ook best wel rustig. Hè. Dat was natuurlijk heel pijnlijk, want Angelina was toen al in het spel. Dus dat was best wel problematisch. Maar ze hebben dat gewoon de jaren daarna heel goed met elkaar gedaan. Dus ja, goed, of zij dan nu hem uit het slop trekt. Ik denk dat het wel meevalt. Maar ik denk wel dat ze elkaar gewoon zien. En fijn dat het gewoon allemaal goed gaat met die twee.
Ja. Het zou wel een Hollywood droom zijn, toch? Ja, beetje eindelijk goed als die twee weer bij elkaar zouden komen. Ja.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
Jan Smit die moet na 10 jaar het veld ruimen bij zijn geliefde FC Volendam. De club heeft flinke financiële problemen en dat wordt Jan als een van de bestuurders nogal kwalijk genomen. En hij plaatste dinsdagavond zelf toch wel een boze reactie op Instagram over deze kwestie. Wat vinden we hiervan, Rob?
Ik vind het zo heerlijk dat we het eindelijk eens een keer in deze podcast over voetbal kunnen hebben. Echt een dream come true. Nee, het is ook een beetje mijn club geworden. Want ik woon nu op fietsafstand van FC Volendam. Overigens toen natuurlijk nog niet. En toen hij dus daar binnenkwam, toen was het echt, het was te treurig voor woorden. Ze hebben nog een keer met de Volendamse artiesten de shirt sponsoring gekocht. Omdat ze dachten, dan helpen we de club weer een beetje verder. En op een gegeven moment begon het een beetje te draaien. Gingen ze leuk voetballen, kwam het stadion weer vol, zijn ze gepromoveerd, zijn ze voor het eerst in de geschiedenis niet ook meteen gedegradeerd, maar het is wel echt stank voor dank, want dat zeker Jan Smit heeft als boegbeeld best wel wat geld kunnen binnenhalen en nu blijkt gewoon dat de bestuur daarboven die hebben gewoon zoiets van Jan Smit, jij mag voor onze sponsoren optreden, want dan maak ze wat extra geld over, maar voor de rest nemen we je totaal niet serieus. Nou, dan snap ik dat hij zoiets heeft van zoek het dan maar lekker uit. En het siert hem dat hij niet al eerder zelf is opgestapt.
Tot een bittere eind gestreden.
Ja, maar dus net niet de 10 jaar volgemaakt op een paar dagen. En dat vind ik dan ook wel weer heel flauw van dat bestuur. Dat ze hem dat niet gunnen, dat 10-jarig jubileum. En ja, het is wel echt een soap. Dus voor de serie die hier over Volendam gemaakt wordt op NPO 1... is dit goed nieuws.
We gaan naar een verrassingsbeller. Mijn favoriete onderdeel.
Ja, omdat je het altijd meteen goed hebt.
Nee, zeker niet.
Hallo?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb je net een boek geschreven?
Nee.
Oh.
Heb je?
En zit je in een televisieprogramma op het moment?
Nee.
Ben je een zangeres?
Nee, maar ik ben wel een collega van jullie geweest.
OJ. Het is OJ.
Ja, het is OJ.
Als je meer dan ja en nee zegt, hoor ik het direct. Dat deed je natuurlijk heel slim.
Ik moest het spannend houden van de redactie.
Dat is wel gelukt.
Dat is wel
gelukt. Hoe is het met jullie?
Ja, nou, hartstikke goed. Hoe is het met jou?
Ja, ook goed. Ja.
Want jij hebt zaterdag in Amsterdam een start zijn gegeven voor Orange the World.
Orange the World is de jaarlijkse campagne van de Verenigde Naties om meer bewustheid te creëren rondom het grootste geweldsprobleem van de wereld. Geweld tegen vrouwen en meisjes.
Wauw, dat is een heel belangrijk moment voor jou. Hoe was het afgelopen
zaterdag? Ja, ik zet me het hele jaar in voor dit onderwerp. Maar het is altijd wel bijzonder om dat te doen op deze dag waar heel veel, meer dan 200 gemeentes gebouwen oranje maken. Waar de hele wereld aan meedoet. Dus het is altijd wel, heeft wel heel veel impact.
En sowieso voor de bewustwording van mensen dat dit probleem er nog steeds is en dat we daar iets tegen moeten doen, werkt dit natuurlijk altijd goed als iedereen meewerkt.
Ja, precies. Maar sterker nog, je zou denken in Nederland zou dat probleem misschien niet zo groot moeten zijn. Maar het Nederland scoort heel erg slecht ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om geweld tegen vrouwen.
Echt waar?
Ja, grappig. Hè? Ja, dat verbaast me ook iedere keer. Je zou denken dat in Nederland... Ja, dat we in de westerse wereld dat we anders met elkaar omgaan. Maar in Nederland sterft nog steeds 1 in de 8 dagen een vrouw door geweld van haar partner of ex-partner.
Ik vind het ook nog steeds zo bijzonder dat het woord femicide, want dan word je dus als vrouw vermoord door je partner, dat ook een woord is wat pas sinds kort eigenlijk bij mensen iets oproept.
Ja, het dus klopt. Wel een heel dus groot vrij nieuw woord.
Ja.
Ja, eerst las je daarover in de media als familiedrama of vrouwenmoord. Waardoor je ook een beetje impliceert dat die vrouw daar zelf om gevraagd heeft. Of dat het een soort van familiekwestie was. Maar het is gewoon puur geweld tegen een vrouw omdat ze een vrouw is. En dus ik ben heel erg blij dat femicide, het woord femicide, meer belletjes doet rinkelen tegenwoordig.
Absoluut.
Ik heb het idee dat het misschien ook mee te maken heeft dat wij in Nederland denken dat het hier niet gebeurt. Of in ieder geval dachten dat het niet gebeurt. En dat het daardoor geen aandacht kreeg. Ik zie het nu veel meer. En merk jij dat ook, Olsje? Want jij bent natuurlijk al heel lang met dit thema bezig. Merk je dat je de afgelopen, laten we zeggen, 2 jaar makkelijker dat gesprek met mensen aangaat, omdat ze al weten waar het over gaat?
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Daar hebben we het ook over gehad. We hebben zaterdag namelijk de officiële kick-off gehad in Amsterdam. En Halsema die opende deze dag. En toen zei ze ook dat ze een enorm groot verschil ziet, omdat media en mensen zich echt veel meer inzetten rondom dit thema. En dat het daardoor ook bespreekbaarder wordt en de meldingen ook explosief omhoog gaan. Dus er zijn veel meer meldingen van huiselijk geweld ten opzichte van 5 tot 10 jaar geleden, waarin mensen dat toch gewoon voor zichzelf hielden door angst en schaamte.
Dus het wil helemaal niet zeggen dat het geweld is toegenomen, maar mensen durven zich eerder te uiten. De schaamte is er misschien iets meer vanaf.
Klopt, ja. Voorheen zeiden ze van ja, slechts 15% van de vrouwen doet aangifte. En dan heeft ze al meer dan 65 keer geweld plaatsgevonden in haar privéleven. Ja, extreem, hè? Ja.
Heel extreem.
Ja, en ik ben zelf ook opgegroeid in een gewelddadig gezin. En ik weet ook wel dat ik als jong meisje bij de politie stond. En dat de politie tegen mijn moeder zei, ja, in jullie cultuur is dat nog heel normaal natuurlijk dat de vrouw wordt geslagen. En het is absoluut onzin, want je kan dus echt, ik spreek vrouwen die getrouwd zijn met top-CEO's, die ook jarenlang worden mishandeld. Dus je kan echt niet zeggen dat het cultuurgebonden is of gebonden is aan het soort werk wat je doet of de omgeving waar je in woont. Je kan ook in een villa in Wassenaar wonen en mishandeld worden.
Absoluut.
En ik denk dat ook een vooroordeel is wat echt weg moet. Dat
het is
je denkt,
van alle
rangen
en standen en van alle culturen. Ja, absoluut.
De belangrijkste boodschap is dat we allemaal medestanders zijn. Ik bedoel, het is niet een politiek probleem of een individueel probleem. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf als mens weet dat je ook het verschil kan maken. Door niet weg te kijken als er ergens in je omgeving geweld is. Door wel je deur open te zetten. Door wel te vragen aan mensen hoe het met ze gaat. Ik bedoel, uiteindelijk denk ik dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je gewoon zegt van, hé, ik ben ook een medestander. Want iedere medestander, ik bedoel, als we allemaal medestanders zijn, dan uiteindelijk kunnen we dit geweldsprobleem oplossen.
Ja. Ben ik echt helemaal
mag ik ook nog een oproepje doen?
Oh, jazeker.
Ja, op orangetheworld.nl is een pledge. En als je die tekent, we zijn handtekeningen aan het verzamelen van mensen die inderdaad actief medestander willen zijn. En daarin verklaar je dat je inderdaad ook mensen bereid bent om mensen te helpen en in te grijpen als je een geweldsituatie ziet. En hoe meer handtekeningen we krijgen, hoe meer medestanders we hebben. En ja, hopelijk ook actief met elkaar dit probleem kunnen oplossen.
Orangetheworld.nl. Gaan wij zo meteen massaal doen. En hopelijk alle luisteraars ook. Dankjewel, Onze, voor je tijd. En hopelijk tot snel.
Jullie ook bedankt. En succes met de podcast.
Dankjewel, lief. Doei.
Oké, bye. Doei.
Ja, Rob, wij moeten het natuurlijk even deze week hebben over Boer zoekt vrouw. Want wij zijn trouwe kijkers en worden veel in onze omgeving. Wat een saai seizoen en wat duurt het allemaal lang en het trekt en het gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ik had dat zelf wat minder. Jij ook volgens mij. Want het hoort wel een beetje bij Sloot TV.
Klopt,
hè?
Klopt,
dat
klopt.
Is Boer zoekt vrouw. En nou komt er toch in één keer een konijn uit een hoge hoed aan het einde. Want vertel, wat is er nu precies gebeurd? Hoeveel stelletjes zijn er? En welk konijn is er uit die hoed gekomen?
Nou, er zijn drie stelletjes. En,
vanuit het programma.
En er zijn natuurlijk 5 deelnemers. Maar eentje mogen we eigenlijk afschrijven. Want Bernice, dat was zo kansloos. Dus ik vind eigenlijk dat er gewoon 3 van de 4... dat 3 van de 4 pogingen succesvol zijn verlopen. En dat is een megascore. Waarbij natuurlijk het meest verrassend was dat Heiko, die voor Jasmijn had gekozen voor de citytrip.
In jouw
toch,
ogen was hij een beetje overweldigd door het succes eigenlijk. Dat er zulke knappe vrouwen op hem afkwamen. Ja. En toen heeft hij in jouw optiek eigenlijk alleen maar naar de buitenkant gekeken.
Dat
en daarvoor
goed.
Gekozen.
Ja, en dat werkte voor geen meter.
Nee.
En dat ze ook in een regenachtig, geloof ik, Kopenhagen die citytrip deden. En het was echt zo ongemakkelijk dat je denkt van, ach, lieve schatten, ga maar naar huis. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben nog blijkbaar een week samen doorgebracht. Maar ja, het werkte niet. Maar goed, eind goed, al goed. Want Heiko heeft dus uiteindelijk toch weer contact opgenomen met Ellen, die om onbegrijpelijke redenen niet had gekozen voor de citytrip. En die zagen er zo gelukkig uit. Eigenlijk van alle setjes het gelukkigst van allemaal.
Ja, en ik vind het van Ellen ook zo stoer dat ze zich er overheen heeft gezet dat ze in eerste instantie toch tweede keuze is.
Ja.
Maar blijkbaar was het gevoel zo goed en moest hij gewoon eerst eventjes een beetje in zijn overmoedige bui rondkijken en denken, ik probeer het gewoon. Maar liefde,
ja.
Dat blijkbaar zat dat er al tussen Ellen en Heiko. En die vinden elkaar dan toch. Ja, ik vind dat heel mooi. Jij bent bij uitgetuned.
Maar zat dat allemaal... Erik. Nee. Ik had een vraag. Maar zat dat allemaal in het programma? Of is dat na afloop gebeurd? Dat zat allemaal nog
bij
in de
reunie, zeg maar.
Oh, bij de reunie.
Ja, dus tussen de reguliere aflevering eigenlijk en de reunie in. Dus je moet je voorstellen, die citytrips, die hebben allemaal in juli plaatsgevonden. Die reunie is een maand geleden opgenomen. En in de tussentijd was natuurlijk het seizoen op televisie al losgebarsten. Ja. Dus Ellen heeft het ook allemaal op televisie teruggezien en besefte dat haar gevoelens voor Heiko eigenlijk helemaal niet weg waren. En uiteindelijk hebben ze volgens mij een dag of twee dagen voor dus die reunie hebben ze contact gehad. En toen hebben ze ook dus een date gehad. En uiteindelijk dus dacht Heiko van ik neem Ellen gewoon mee naar de reunie.
Ja, ze kwam later, was natuurlijk
wel heel mooi.
Surprise. Ja. Het was een soort Henny Huisman moment. En toen kwam Ellen binnen en toen keken ze helemaal verliefd naar elkaar. Ja, ik vond het echt.
Maar het is enig. Dus nu kunnen we stellen, het is dus nu afgelopen, het seizoen. Het is klaar.
Ja.
Nou, we willen nog één koppeltje eigenlijk even bespreken. Want Piet was er natuurlijk ook en die kwam ook alleen. Maar daar zat ook weer een ander verhaal achter. Eigenlijk was het namelijk een hele goede score.
Ja. Ja, want Piet en Anke, dat werkte supergoed. Maar Anke, die heeft tijdens dus de opnames een knobbeltje in haar borst gevoeld. En ja, dat zet je leven zo op zijn kop. En ze zei van, ik heb niet daarom het afgebroken. Maar ze zegt van, het heeft waarschijnlijk wel wat met elkaar te maken. Want ja...
Mijn hoofd staat er nu gewoon niet
precies,
naar. Maar ze zijn wel echt hele goede vrienden. Want ze zaten daar ook samen. Echt nog met de hand op haar been. En er heel mooi over te vertellen. En ze zeiden ook nog... we weten niet hoe het leven gaat lopen. Maar stel dat het allemaal goed komt met de borstkanker... Wie weet vinden we elkaar dan wel, nog dus als geliefd.
Het zou nog zomaar 4 uit 4 kunnen worden. En Bernice, die gaan we terugzien in de show van Hans Klok. Want er is niemand die zo goed.
Goeie verdwijning. Ja. Ze kwam nu ook niet op dagen bij de reunie. Ze was ziek.
Maar als jullie zeg maar een soort van... Want we hebben natuurlijk al heel veel over gehad. Het was een saai seizoen. Het was slecht bekeken. Wat is dan de algehele conclusie van jullie? Van toch nog wel weer een nieuw seizoen volgend jaar of niet?
Jawel. Ja. Maar ik zou wel zeggen, dit seizoen is een 6.
Ja. Maar ik geef het wel een 7. Toch wel,
omdat
met deze
zo succes. Ja, precies. Ja. Vanwege het aantal stellen. Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
Erik, jij hebt ook een Insta-post meegenomen. Dit keer van Paris Hilton. Die met haar zoontje naast een roze kerstboom zit. Hysterische kerstboom natuurlijk. Maar dat was niet zomaar. Want...
Nee, dit is wel echt next level bizar. Kijk, we werden dus vrijdag allemaal, wij als wereld, verrast door Paris Hilton, die dus wereldkundig maakt. Nou, ik heb een jaar nadat ze dus een zoontje heeft gekregen, heeft ze dus nu een dochtertje gekregen, London, via een draagmoeder. Maar wat het bizarre is, ze heeft afgelopen week in een interview verteld dat haar hele familie van niks wist. Dus moet je dus voorstellen, de hele familie Hilton was bij Paris thuis voor Thanksgiving. Dat was vorige week donderdag. Toen is haar man een soort van weggegaan. Ja, ik heb een verrassing. En toen kwam hij dus met een roze lakentje met die baby.
Nee.
Dat is voorstellen.
Oh, ik zie zo'n Modern Family. Dat ze Lion
family,
King omhoog houden.
Dat is toch gek dat je het niet aan de...
Muziek erbij.
Precies. Maar dat je echt denkt, dat verzin je toch niet. Maar dat is dus echt zo gebeurd. Die hele familie heeft ze dus niet ingelicht. Tijdens die hele zwangerschap van die draagmoeder. Niks verteld. En dus met Thanksgiving is dat babytje dus als een soort Simba van de Lion King voorgesteld aan de familie Hilton. Nou, dat is toch ongelooflijk. Ja, ik vind dat...
En dan heeft ze het ook nog Londen genoemd. Als ik dus die familie was, dan had ik al helemaal gedacht van we zitten in bananasplit. Ja. Dit moet één grote grap zijn. Ze heeft een kind gehuurd.
Ja, dus dat is gewoon ongelooflijk. En dat is dus inderdaad wat je in Hollywood nu heel veel ziet. Hè. Kijk, dat draagmoederschap. Het is natuurlijk heel mooi dat het kan. De regels zijn veel vrijer dan bij ons in Nederland.
Kim Kardashian
heeft de eerste twee heeft ze zelf gedaan. Toen was het gewoon... Het was zwaar. Het ging niet meer zo goed. Dus heeft ze die laatste twee inderdaad met een draagmoeder. Khloe Kardashian heeft het ook gedaan. Heel veel mensen. Chrissy Teigen,
ja. Maar dat was ook een bijzonder verhaal.
Dat was een super bijzonder verhaal. Want het ging heel problematisch met zwanger worden. Er was een miskraam, had ze ervaren. Dus ze hebben dus uiteindelijk ook een draagmoedertraject zijn ze ingegaan. Toen werd ze dus zelf... werd ze gewoon alsnog natuurlijk zwanger. Dus dat liep dan synchroon naast elkaar heen. Dus dat is allemaal...
Maar wacht even. Dus
die kregen
in
één keer twee. Ja, dus tegelijkertijd.
Die kregen dus twee tegelijk. Dus dat had ze natuurlijk niet zo ingecalculeerd. Maar dat...
En niet een tweeling.
Nee. Dat dat kan dus allemaal gebeuren.
Maar
en het is
dat,
dus ook...
dat is dus wel een beetje alsof je allebei tegelijkertijd dacht... Oh, het wc-papier is op. En dan allebei zo'n maxi-pack in de supermarkt haalt. En dan ineens veel te veel wc-papier.
Ja,
in
dat
huis
is het. Het is natuurlijk wel een verrassing.
Een hele goede verrassende vergelijking.
Ja, en het is natuurlijk daar medisch gezien ook heel anders. Kijk, in daar heb je dus gewoon, het is daar echt een oventje. Dus er wordt bij de vrouw wordt gewoon het eitje weggehaald. Dus bij de moeder, hè, bij de biologische moeder. Nou, bij de vader het zaad, het sperma, zeg maar. En dat wordt dan bij een andere vrouw ingebracht. Dus in Nederland is dat gewoon lastiger. Is dat heel veel juridisch nog niet toegestaan. Dus ja, het is natuurlijk, wordt er vaak gezegd van, nou ja, die vrouwen zijn gewoon lui. Die willen gewoon een baby, maar niet de hele zwangerschap erbij hebben.
Nou, niet alleen lui, hè. Er zitten wordt gezegd, ook heel veel mankementen aan. Klopt. Hè? En het, stel dat je lijf, volgens mij was dat bij Kim Kardashian het geval. Ja. Of tenminste, daar kwam ze zo mee naar buiten. Mijn lijf kan het eigenlijk niet meer aan.
Maar daarom, dat wilde ik ook zeggen. Kijk, ik vind het ook heel makkelijk gedacht dat dus mensen als Paris Hilton worden dan betiteld van, ja, die heeft geld zat, ze is lui. Dat weet ik allemaal niet. Kijk, ik kan me ook voorstellen, namelijk dat weet jij zelf natuurlijk ook, als vrouw dat je het heel graag wil doen, dat je het heel graag wil meemaken. Dus ik vind het ook heel makkelijk te zeggen van, ja, er is heel veel geld en Hollywood, dus ze doen het allemaal maar. Weet ik niet hoor. Ik denk dat er echt wel inderdaad ook medische aspecten aan zitten. En een leeftijd misschien, ze is natuurlijk ook niet meer super jong, dus ik denk niet dat we daar allemaal zo heel snel over moeten oordelen.
Nee, zeker niet. Nog een leuk babynieuwtje.
Frenkie de Jong en Mickey Kiemenij.
Wat ontzettend leuk.
Ja, we weten de naam nog niet. Maar ze zijn dus wel ouders geworden van een jongetje. En voor Frenkie is nummer 21 heel belangrijk. En daar speelt hij ook al sinds Ajax mee. Dat nummer heeft hij meegenomen naar Barcelona. En ja, je kunt het bijna niet verzinnen. Hun zoontje is op 21 november geboren. Om 21 minuten over
niet.
2. Ja.
Is dat niet...
je kunt het niet verzinnen. Is dat niet gewoon...
Nee, maar je kan wel natuurlijk plannen.
Precies, hebben ze niet gewoon
plannen kan, maar dan nog, dat je dan ook de minuut... Je gaat niet, terwijl Mickey al een kwartier klaar...
Maar had
klaar...
de keizersnee of vierde...
Dat weten we niet.
Oké, nou ja, daar kan het aan liggen. Want dan kan je wel zeggen, ik wil de 21ste ingeleid worden. En hup, nu. Ja.
Dat zou me wel bizar zijn, dat ze gewoon allemaal op een soort stopwoord staan te kijken op de klok. Oké, nu kunnen we.
Nee, dat
lijkt me heel raar. Als je zoveel moeite gaat doen om een bijzonder cijfer. Dat is een beetje alsof je zelf een staatslot koopt en de nummers invult. En dan zegt, nou, dat is toevallig. Ja. Het eindigt op 29 en dat is mijn geluksgetal.
Nee, maar de dag kan natuurlijk wel. Je dag, kan vaak wel plannen.
Dan, ja, precies. Maar dan moet je... De vader die zei van hoe bijzonder dat het de 21ste is. Maar als het allemaal gepland is, dan is dat niet zo bijzonder.
En je hebt het nu niet over de vader van het kindje,
nee,
maar over
de vader
van
Frenkie. Want die heeft het dus bij Frank Dane in de 538 middagshow onthuld eigenlijk. Wat ik ook wel weer opmerkelijk vind. Ik denk dat ik mijn vader wel even zou opbellen als hij in een radioprogramma dit soort privé
details.
Aan de
andere kant, hoe fijn is het als je vader het doet, dat jij lekker in die bubbel van de baby kan blijven en dat het nog even niet
pap,
met de wereld
wil jij even met Frank
Dane? Ja, bijvoorbeeld. Ja, het is een trend die we al een langere tijd op de socials en in Hollywood voorbij zien komen. Ozempic. Een diabetische medicijn waar je razendsnel van afvalt. Producenten van het medicijn klagen over tekorten voor mensen die het nu dus echt met diabetes rondlopen en er dus niet aan kunnen komen. Want het gebruik neemt alleen maar toe voor mensen om ermee af te vallen. Erik, Hollywood die lijkt eigenlijk alleen maar te prikken. Dat vinden ze ook blijkbaar allemaal niet eng. Een prikje hier, een prikje daar. En nu dus ook om af te vallen. Bijvoorbeeld Kim Kardashian.
Ja.
Was bekend toen zij in de Marilyn Monroe naar het Met Gala ging, natuurlijk in één keer zo was afgevallen in een hele korte tijd. Toen ging het eigenlijk al rond, zij zal wel aan de nieuwe hype zitten van Amerika, Ozempic.
Ja. Of paardrijden. Maar Ozempic was wel aannemelijker.
Precies, ja, dat laten we die weg niet inslaan. Maar goed, ik vind dat ook meer aannemelijker, dat ze heeft lekker zitten prikken. En het is een beetje net als met dat draagmoeder. Kijk, het voelt een beetje alsof een beetje de snelle, makkelijke weg is. Kijk, ik ben gewoon nog heel ouderwets, dat ik denk, goh, je wil afvallen, dus ga lekker sporten en ga gewoon minder troep eten. Kijk, als je Kim en de zussen in die soap van hun ziet eten, dat is echt werkelijk ongelooflijk. Ik bedoel, die schuiven alles naar binnen, alsof hun leven ervan afhangt. Terwijl ik denk, misschien moet je daar beginnen. Dus dat vind ik hier natuurlijk lastig aan. Kijk, als je gezond kunt afvallen, als je daar tijd voor hebt, wat ze natuurlijk allemaal hebben, ja, dan snap ik dus niet dat je aan deze... Toch aan deze troep gaat.
Of je maakt er tijd voor. Kijk, wij hebben natuurlijk 2 weken geleden ook over gehad dat ik in zo'n sportregime zit. Ik ben nu in 2,5 week 5 kilo vet kwijt. En mijn spier opbouw is alleen maar omhoog gegaan. Dus het kan op de gezonde manier. Alleen, ja, je moet logistiek wel even nadenken hoe je het gaat implementeren in een druk bestaan, maar het kan.
Ja, precies. En ik vind het ook wel weer best wel bizar dat het dus gaat om een diabetesmedicijn, weet je, waar dus nu ook gewoon tekort is. Zo snel zullen er niet gigatekorten ontstaan in Amerika, maar goed dat je het wel hebt over
daar
iets.
Werd al over gesproken.
Precies, daar wordt ook over gesproken. Ja. Dus dan is het natuurlijk best wel bizar dat je de schaamte zo voorbij bent, dat je zegt, oké, maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik wil gewoon fris en fruitig op de kerstkaart staan, of ik noem maar iets. Want dat is het, hè. Het is natuurlijk vaak dat het in no time moet het allemaal strak en dun. En dus dat
maar ja,
vind
je
ik
wordt
heftig,
dus alleen maar, dat probeerde ik net met mijn verhaal te vertellen, je wordt dus alleen maar dun.
Ja.
Je bouwt verder niks op, waardoor je een gestroomlijnd lijf krijgt. En je mist dus allerlei voedingsstoffen die je normaal tot je neemt. En nu neem je niks meer.
Nee, want dat is natuurlijk ook, kijk, jullie hadden natuurlijk vorige week al over Sharon Osbourne. Kijk, die is dun. Die is heel erg afgeslankt met deze methode. Maar ze ziet er voor de rest echt zo verschrikkelijk ongezond uit. Dat je echt denkt, oké, maar het is inderdaad, nou ja, voor je fysieke verschijning is het goed. Maar voor je lichaam is het volgens mij één grote roofmoord wat je erop pleegt. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja, en ze zijn al niet al te dik.
Nee.
Kijk, ik begrijp als je zelf overgewicht hebt. En je, hè, dan wordt het ook vaak gebruikt, Ozempic. Dan word je begeleid en dan kan je in ieder geval die eerste periode door om eventjes een goede start te maken. Maar daarna heb je ook die begeleiding nodig om weer op te bouwen hoe je kan leven zonder het middel, toch?
Ja. Ja,
want als je stopt, wat gebeurt er dan?
Kijk, dat is het. Je hebt natuurlijk ook al die voorbeelden. Kijk, Jessica Simpson vind ik een van de bekendste. Kijk, die heeft het yo-yo-effect zeg maar uitgevonden. Want dan gebruiken ze dit of een ander medicijn of een crash-dieet. Maar die gaat de hele tijd van ultra dun. Dan is er weer best wel fors overgewicht. Het gaat natuurlijk alle kanten heen en weer. Omdat je houdt dat nooit vol.
Dit is roofbouw.
Precies.
Volledige roofbouw.
Dat je echt denkt, dit gaat natuurlijk niet goed. En dat vind ik dan wel, wat dat betreft. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal mensen die we kennen. Die in het publieke domein zijn. Vind ik best wel pittig. Er zijn zoveel discussies geweest, hè, over modellen. Over het goede voorbeeld geven. We hebben echt een goede weg ingeslagen met plus-size modellen. Nou, noem het maar op. Dan vind ik het echt wel heftig dat je nog steeds dit soort voorbeelden ook in de media ziet. Waarvan je denkt, please, geef gewoon het goede signaal af. Zeg gewoon, ik wil gezond leven. Ik ga sporten. Ik ga dit doen. Ja, het wordt daar een beetje gedaan als
schuif
het heel
normaal
is.
Schuif niet je hele pizza's de hele tijd
dat
naar binnen.
Dat is het. Het is gewoon een mindset.
Eventjes naar Amy Schumer, want die was hier zelf heel erg open over. En daar ging het eigenlijk helemaal mis mee.
Ja, zij kon gewoon ook, daar hadden we het net al over, zij had gewoon geen energie meer. Zij had zo weinig energie dat ze nog niet eens meer met haar kind kon spelen. Hè. Ze kon eigenlijk niks meer doen. En zij heeft ook nu publiekelijk gezegd, begin er niet aan. Het is gewoon verschrikkelijk.
Zoveel bijwerkingen.
Het heeft allemaal bijwerkingen.
Want zij gebruikte ook dat Ozempic.
Ja, zij heeft dat ook gebruikt. En dat is natuurlijk ook, dat is het, wat ik net al zei, dat is natuurlijk het stukje wat je niet op de fotoshoots voorbij ziet komen. Je ziet natuurlijk alleen maar die prachtige gestylede foto's en alles. En dan denk ik, ja, dat stationnetje zijn we toch echt wel gepasseerd.
Maar
met
ik snap Amy Schumer op zich wel dat zij dit heeft geprobeerd. Want zij kampt volgens mij altijd wel met overgewicht. Dus dat ze op een gegeven moment dacht, ik wil daar gewoon een keertje van af.
Nou,
zeker
bij haar zal de dokter ook
kind.
Op een gegeven moment wel hebben gezegd van, hey, we moeten hier wat aan gaan doen.
Dus want het kan zijn dat het onder begeleiding was zelfs. Ja, ja. Maar ik vind het heel prettig dat zo'n grote Hollywoodster, want dat is zij natuurlijk ook, hier zo open over is. En juist ook over de gevaren daarvan.
Ja. En dat ze
was alleen maar kotsmisselijk over de wc aan.
Precies. En dat ze het dus ook gewoon toegeeft. Hè? Want daar begint het natuurlijk al mee. Datzelfde als met plastische ingrepen. Ik bedoel, als je het niet weet of niet zegt of je er heel geheimzinnig over doet, ja, dan weten de kijkers thuis of de jonge meisjes of de jonge jongens die denken van, oeh, die ziet er goed uit. Zij zegt het gewoon eerlijk. Oké, dit was dit. Het heb ik zo gedaan. Het is niet goed voor je. Dit zijn de bijwerkingen. Duidelijk. Gewoon transparantie. Dat je gewoon ziet wat er achter zo'n foto of zo'n beeld of zo'n film, wat daarachter zit. Hoe ze daar gekomen zijn.
Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als een Kim Kardashian. Waar echt wel het allemaal om het uiterlijk gaat. En waar wij er zo tegen opkijken. Dat die eens een keer openheid van zaken geven.
Ja, maar ook gewoon, want dat is het. Hè. Ze doen nu in hun serie, proberen ze wat meer menselijk te zijn. En wat meer open te zijn. En wat ze dan allemaal gedaan hebben. Alleen, ja, het is nog steeds de helft niet. Weet je, als zij een soort natural shoot doen van no make-up, ja, dan is het nog steeds no make-up, maar wel gewoon allemaal fillers en her en der van.
Nou, hebben die lampen gezien?
Precies, en die lampen. Dus dan denk ik nog steeds, zeg het dan gewoon eerlijk. Of doe in ieder geval niet alsof het eerlijk is en het dan nog niet is. Dus het zou inderdaad bij dat soort grote voorbeelden die zoveel volgers hebben, zeg het gewoon.
De mediawereld ontrafeld.
We hebben deze week een vraag binnengekregen van Eva uit Den Bosch. En zij heeft een vraag over het programma Upside Down. Dat was in eerste instantie bedoeld voor RTL 4, maar wordt enkel en alleen op Videoland uitgezonden. En het is voor het eerst dat RTL een groot entertainmentprogramma exclusief voor de streamingdienst maakt. En Eva vraagt zich af of ze het programma dan niet direct door de shredder kunnen gooien. Want zij denkt dat dat niet zo'n goed teken is.
Oh, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het een verkeerd teken is. Ik ga het zo meteen aan jou vragen. Ja. Edson de Graza presenteert het. Volgens mij was het wel opgenomen om in eerste instantie op televisie uit te zenden. Maar ik begreep dat Videoland het op dit moment zo goed doet. Dat het niet per se een slecht teken is als het direct naar Videoland zou gaan. Want dan hier gaan ze er denk ik nog wel heel veel kijkers bij halen, hè, via de streamingdiensten. En als je het weggooit, dan ben je ook je geld kwijt en ben je alles kwijt.
Klopt. Het is wel zo, als een programma niet goed is, dan kun je het sowieso beter weggooien. Ja. Ook al kost het veel geld, omdat je anders een presentator hebt die imagoschade oploopt. Dus het is niet per se goed teken dat het niet op televisie is uitgezonden. Maar als de zender er helemaal geen vertrouwen in had gehad, dan had je het liever gewoon alsnog dus weggegooid om die reputatieschade te voorkomen.
Denk je dat? Ja. Denk je dat daar zo rekening
mee
wordt
gehouden? Ja, zeker met presentatoren die nog helemaal aan het begin van hun carrière staan. En Edson da Graça, die is natuurlijk nog niet zo lang presentator van dit soort groot familie-entertainment. Ik kan me best voorstellen dat RTL hem extra wil beschermen. Zeker na wat er natuurlijk met Marieke Elsinga is gebeurd in Alles is Muziek.
Maar dat is niet uiteindelijk ook naar Videoland gegaan?
Nee.
Even om als voorbeeld te geven.
Maar dat is beter wel dat, kunnen doen. Of
ja, maar dat programma hadden ze beter gewoon helemaal kunnen weggooien. Dat hebben ze met één ander programma gedaan, Tulpen uit Amsterdam. Tulpen uit Antwerpen. Het liedje heet natuurlijk Tulpen uit Amsterdam. Dat was een crossover tussen Belgische en Nederlandse artiesten. Is in België uitgezonden, slecht bekeken, slechte recensies vooral. Dat is eigenlijk nog het meest schadelijke. En dat was het programma van Buddy Vedder, die ook natuurlijk nog stappen aan het maken is als presentator. Dus die hebben ze echt wel een dienst bewezen door het programma in Nederland helemaal niet uit te zenden. Maar ik heb toevallig de eerste aflevering van Upside Down al bekeken.
En?
Je ziet dat het voor televisie is gemaakt alleen al omdat Edson da Graça opent met goedenavond. Ja, als je het op een streamingdienst zet, dan zou je dat niet doen. Maar het is geen slecht programma geworden. Het is wel, ik denk dat het voor kinderen misschien wat leuker is dan voor volwassenen. Want het draait allemaal om dingen die ondersteboven zijn. Dus de studio heeft ook aan het plafond een vleugel hangen. En het meubilair hangt.
Het is een beetje zoals
de
Upside Down van Anouchien, hè?
Precies, ja, hoe moet je het zeggen? Een soort van museum / social media experience. Ja,
waar je
gewoon
leuke foto's kan maken. Precies. Omdat dan inderdaad de kamer helemaal op zijn kop staat. Ja. En jij gewoon rechtop staat.
Ja. Nou, en je moet je voorstellen, je krijgt een meerkeuzevraag met dan dus drie antwoorden. En die antwoorden, dat zijn allemaal fotootjes ondersteboven. Dus je moet niet alleen het antwoord weten, maar je moet ook weten welke van de drie het dan is. Het is helemaal geen slecht programma. Dus ik denk dat we even.
Maar waarom is het dan opgenomen in eerste instantie voor televisie, want hij zegt duidelijk goedenavond. En is er uiteindelijk toch de keuze gemaakt? Nee, we gaan het helemaal niet eens op televisie proberen. Waar zit dat dan in?
Het zal sowieso wel te maken hebben met dat de nieuwe spelprogramma's op televisie het de afgelopen tijd niet heel erg goed doen. Dus,
was dit ook op zaterdagavond geprogrammeerd?
Het was nog überhaupt niet in het schema gezet. Dus dat weten we niet. Het kan ook, de donderdagavond is een hele goede avond natuurlijk voor dit soort programma's. Maar op de zaterdagavond doen All Against One en The Jump het op dit moment niet heel erg goed. Het is ook niet heel slecht. En de recensies zijn lauw tot positief. Maar dat ze wel dachten van, maar we gaan het gewoon een keer proberen. En ja, als nou zo blijkt dat zo'n programma beter scoort als het überhaupt niet op televisie is geweest. Ja, dan is dat natuurlijk interessant kennis voor vervolgen.
Ja, maar hebben ze dan ook onderzoek gedaan naar hoe spelletjes of quizzen het doen op Videoland? Want ik kan me voorstellen dat als ik het aan zou zetten, dat je denkt, ik zet lekker een comedy aan of een serie of wat dan ook. Maar ik zou niet denken, ik ga niet nu gezellig naar een quiz gaan zitten kijken op mijn Videoland account.
Dus de exacte cijfers hebben we natuurlijk niet. Maar ik heb wel en The Jump en All Against One in die top 10 van Videoland zien staan. Wat ik net als jullie eigenlijk wel verrassend vond. Maar dat is dus wel wat blijkbaar bij RTL het idee heeft aangewakkerd van... hey, we gaan eens wat nieuws proberen.
Maar ik vraag me bij die top 10 ook af, wie houdt dat bij? Want ik zag wel meer dingen die het heel goed hebben gedaan en tweede seizoenen krijgen waarvan ik dacht...
Gaan we nu die top 10 in twijfel trekken?
Nou ja, ik weet niet of dat helemaal... Wie doet dat? Dat wil ik gewoon weten.
Volgens mij is dat gewoon dat je de kijkcijfers automatisch ordent op wat het meest bekeken is. En dat dan,
maar dat wil helemaal niet zeggen dat het dus heel goed bekeken is.
Nou, als er geen kijkers zijn, dan is die ene kijker voor één programma... Is
waarom?
Dan, precies, maar we weten dat bijvoorbeeld GTST via Videoland ongeveer 500.000 kijkers erbij pakt. Dus als GTST op 3 staat, weet je dat er 2 programma's zijn die meer dan 500.000 kijkers
hebben. Ja, maar ik denk dat het automatisch gaat, maar ik denk dat als iets het niet zo heel goed doet, dat er dan toch een knopje is met de muis dat ze toch kunnen zeggen... Oké, deze doen we zeg maar van 80 gewoon naar 3. Gewoon
Rob, dat mensen, kan je dat niet gaan uitzoeken?
Ja,
dat vind ik echt iets voor jou.
Ik ga mijn best doen, jongens. Ja. Ik ga mijn best doen.
Ik denk dat echt wel dat ze dat een beetje kunnen sturen.
Want... Ik heb het bij Netflix sowieso wel gehad. Maar daar noemen ze het ook niet een top 10. Daar noemen ze het populair in jouw regio. En daar staan altijd opvallend veel Netflix-producties in. Dat je ook denkt van oké, hier willen ze gewoon wat dingen een kontje geven. Maar Videoland zegt het is een top 10. Dus als ik er nu achter kom dat ze daarmee husselen. En dat ze dingen die niet van hen zijn eruit halen. Omdat ze daar toch niks aan verdienen. Dan heeft RTL wel wat uit te leggen. Dus ik geef ze wel het voordeel van de twijfel. Maar
ik voel een klein onderzoekje.
Ik ga een onderzoekje doen, jongens. Ja.
Daar gaan we zeker op terugkomen.
Ik denk dat wij op deze manier de vraag van Eva wel hebben beantwoord. Heb je nou ook een vraag? Dan kun je die insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je nu op Spotify je vraag doorgeven via onze page. En daarna gaan wij uiteraard aan de slag om jouw vraag, net zoals deze van Eva, te ontrafelen.
Ja, en ik heb nu dus ook een vraag aan jou gesteld, dus die mag jij nu ook gaan ontrafelen.
Ja, ik ga hem ontrafelen.
Tot slot moeten we het uiteraard nog even hebben over Roy Donders. Want Roy is een duizendpoot, dat weten we natuurlijk al jaren en kan van alles. Hij is niet alleen stylist, hij heeft ook lange tijd een eigen kledingzaak gehad. Hij heeft natuurlijk haren gedaan. Ik weet niet of hij echt kapper was, maar ook haarstylist volgens mij. Maar nu heeft hij een eigen cosmetische kliniek. De kliniek is onderzocht door Omroep Brabant. En een journalist van die omroep ontdekte dat voorheen een arts de ingrepen in de kliniek van Roy deed. Maar inmiddels zou de realityster zelf de prikken hier en daar geven.
Ongelooflijk, toch? Ik vond het zo bizar dat ik erom moest lachen. Ja, en het kan, nou ja, het kan in theorie, want iedereen kan een spuit pakken en die in iemand steken. Maar
mag dat?
Nou ja, nee, want je moet natuurlijk als arts gewoon geregistreerd staan, omdat je als patiënt of cliënt moet kunnen opzoeken of jouw arts daadwerkelijk arts is.
Is dat ook bij een cosmetische arts?
Daar zullen de regels wel ietsje anders zijn, maar in principe geldt, als jij cosmetisch arts fijnst te zijn, dan is dat natuurlijk wel... Kijk, als jij cosmetisch chageraar, prutser, knutselaar...
Ik kan me herinneren van vroeger dat er ook wel inderdaad klinieken waren... waar volgens mij Schumacher zat... Er was toch ook geen arts?
Nee, maar
en die prikte ook zelf.
Ja, en er is natuurlijk ook die Diana Gabriels. Misschien dat niet bij iedereen een belletje doet rinkelen.
Jawel, dat was pas met Melissa van Andy van der Meijden.
Ja, precies. En die heeft ook... maar die is heel, heel fel met haar marketing. Dus die heeft Mark van der Linden als uithangbord gebruikt. Terwijl die helemaal nooit bij haar is geweest. Nou, dat soort gekkigheid. Maar zij is dus ook geen cosmetische arts. Alleen zij voeren het bij mijn weten niet zelf uit. Misschien Schumacher wel. Volgens mij was hij ook uithangbord.
Maar heel even los van de regels. Als je dus als patiënt daar bent. Je gaat naar zo'n kliniek. Je kijkt naar boven. Je ziet Roy Donders met zo'n spuit zijn. Ja, dan ga je toch meteen gillend weer naar buiten. Dat je denkt. Ik zou persoonlijk niet. Ook al heeft hij wel de papieren ervoor. Door Roy Donders of All People die spuit laten zetten.
Nee, ik kan me voorstellen dat je naar zijn kledingzaak gaat en zegt, wil je me aankleden? Ja. Hè? Dat hij dat
of
kan
die
doen.
Krullers
of die
met
krullen, een harde krul, prima. Maar niet een prik in je hoofd.
Nee, en ik heb toevallig een keer naar het bedrijf van hem gekeken. En wat ik zag is dat hij ook heel veel mensen dan bijvoorbeeld voor een Brazilian butt lift naar Turkije doorverwijst. En in het algemeen iedereen die er verstand van heeft, ik natuurlijk niet, maar ik mag die mensen wel napraten. Iedereen zegt, doe dat soort dingen gewoon in Nederland, want dan weet je dat het volgens de Nederlandse regels is. Dus dat hij mensen naar Turkije doorverwijst, dat was al dubieus.
Ja.
Maar het wordt natuurlijk al helemaal bizar als hij inderdaad zelf de spuiten ter hand neemt. Omdat hij dus blijkbaar een keer een cursus heeft gedaan en dacht van nou dan kan ik het wel. En godzijdank is hij dus nu ook daarmee gestopt omdat Omroep Brabant er een verhaal over heeft geschreven. Maar dat je niet zelf bedenkt dat dat misschien niet een
brug
een heel
te
goed
ver is.
Ja, ja.
Ja. Nee, dat is best wel apart. Maar zit dat dan, is dat een soort grootheidswaan?
Volgens mij is dit wat men noemt onbewust onbekwaam.
Oké, okay, vind ik een mooie.
Toch? Ja. Dat hij gewoon zelf totaal niet doorheeft dat hij dit niet kan.
En ik zag hem ook wel in zijn eigen docu bij zijn vrouw, vriendin. Zijn niet getrouwd, hè? Nee, mijn kindje samen. Ja. Zijn niet getrouwd. Bij zijn vriendin.
Ja, een tato weghalen.
Een tatoeage weghalen. Ja. Ja, of deed hij, zei dat bij hem? Dat weet ik nu niet meer.
Volgens mij hij bij haar, ja.
Ja, zoiets. Maar blijkbaar zijn ze daar helemaal in. Voelen ze zich daar helemaal
ja.
in thuis?
Ja, ze voelen zich er goed bij. En blijkbaar vindt hij zichzelf ook een soort van sprekend uithangbord voor de plastische chirurgie. Ja, ik vind dat persoonlijk niet. Ik bedoel, als je nou
hij
ooit...
heeft veel laten doen.
Oh,
ja.
Hij heeft zoveel laten doen. Maar ook die billen en die buik heeft hij ook laten doen met die blokjes. Ja. Dat je echt denkt, ja, dat kan natuurlijk niet.
Wat dan? Blokjes in laten zetten?
Ja, dat kun je dan. Dus dan oogt het een beetje als een soort sixpack-achtige situatie. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Hij heeft zoveel laten doen. Ook in zijn gezicht, denk ik...
Ja, hij ziet eruit als een gesmolten kaars.
Ja, dan denk ik dus, als je gewoon een uithangbord wil zijn van een kliniek of van een behandeling. Ja, ik vind het persoonlijk niet echt een hele goede commercial.
Misschien is dit wel het hele idee. Dat hij heel veel geld krijgt van de cosmetische industrie.
Branche, ja.
Ja, die denken van nou, terwijl Kim Kardashian en weet ik veel wie Ozempic aanprijzen. Gaan wij Roy Donders zo slecht dit soort ingrepen laten aanprijzen. Dat mensen die het overwegen denken van nou geef mijn portie maar aan Vicky.
Dit was hem hoor voor vandaag. Ja, vergeet vooral niet te abonneren. Vonden jullie het leuk?
Ik vond het heel leuk. Ja, gezellig.
Je hebt nu dezelfde kleur als je trui een beetje.
Ja, ik heb het ook heel heet. Ja, ik ga zo aan de beademing.
En Rob, jij maakt je ook te druk. Maar jij hebt een taak. Ik hoop volgende week in de podcast te horen hoe het nou echt zit met de kijkcijfers van Videoland en de top 10. Vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.